Fijn dat u er bent. We gaan met elkaar verder in een nieuw seizoen, 2011-2012. Toerusting van gemeente Ebenezer Rotterdam. En al een aantal jaren en ook het komende jaar zal in ons midden open liggen de schrift bij de brief van Paulus aan de Romeinen. Het is van goed om met elkaar daaraan te beginnen. Ik wilde met u eerst bidden en daarna u de... Ja, gewoon de gang van zaken doen, het stuk uit de Bijbel lezen en met elkaar op weg gaan in die enorme brief van Paulus. We zullen eerst bidden. Vader, in alles wat er in ons leven is en het leven van hen die ons lief zijn. Vader, of het nou vreugde is of verdriet. Vader, u bent er en u draagt. Dank u wel, Vader, dat u de levende God bent die in uw Zoon liet zien dat u met uw liefde bent, Vader, en dat u nabij bent. Dank u wel dat u ons wilt leiden vanavond in het openen en het overdenken van uw schrift. Wilt ons een dubbel deel geven van uw geest, Vader. Opdat we verstaan wie u bent en wat er staat geschreven, Vader. Dank u wel dat we met elkaar de weg mogen vervolgen, de brief van de Romeinen. We zijn u dankbaar, Vader, voor de ruimte die we hebben en de vrijheid die er is om uw schrift te openen en daar met elkaar in bezig te zijn. En ik bid u voor hen, Vader, die dat straks in Bijbelkringen zullen overdragen en verder brengen, Vader. En degene die door middel van geluidsdragers hier verder en zelf aan studeren. Vader, dank wel dat we mogen opzien naar u, het van u mogen verwachten. U zij de lof, de eer en de dank. In Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag de tekst oppakken. Ik wil met je lezen wat Paulus schrijft in Romeinen 14. En ik zeg er maar bij, ik lees de NBG-vertaling. En daar staat dan vanaf vers 13, en ik lees de versen 13 tot en met 23 uit Romeinen 14. En daar staat dan: laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heere Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God en in achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Breek niet ter wille van spijs het werk Gods af. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht Gods. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht. Maar wie twijfelt wanneer hij eet, is veroordeeld omdat hij dat niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Eigenlijk spreekt de schrift al luid en duidelijk voor zich. En ik wilde graag met je gaan kijken. En vanavond heb ik eigenlijk maar twee versen waar ik naar dieper ga kijken. Dat zijn de versen 14 en 15. En ik heb het als titel meegegeven: wandelen overeenkomstig liefde. En dan geldt hier natuurlijk wel datgene wat de schrift daarvan zegt. Nou, we gaan met elkaar kijken naar de versen 14 en 15. En als inleiding erop wil ik graag het volgende zeggen. Als je naar Matteüs 22 vers 39 kijkt, hè, dan zie je dat Jezus daar in een gesprek spreekt over het tweede grote gebod. En als je daar gaat nakijken in de 10 woorden, Exodus 20 of de Deuteronomium 5, of ze daarin staan, dan kom je ze daar niet tegen. Maar je komt ze wel tegen in Leviticus 19 vers 18. Daar staat: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan voegt de Heer daar in Matteüs 5 vers 44 aan toe: Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En het bijzondere is, als je dat zo op een rijtje ziet staan, dan zie je dat de Heer hier de cirkel ruim trekt. God is goed voor allen. En ik denk dat het goed is, want we komen daar straks aan te lezen, hè, wat er staat in 2 Korinthe 5, hè, vers 14 en 15, daar komen we straks bij. Maar God is goed voor allen. En dat is het enorme, hè, waar komt nou het motief vandaan? Waar komt nou, zeg maar, datgene wat onze beweging brengt vandaan? Dat komt van datgene wat op Golgotha is gebeurd. Dat wat onze wandel, mag ik het even zo zeggen, controleert. Dus hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En dan kun je natuurlijk een heleboel dingen zeggen, maar het gaat er niet om hoe Israël ten opzichte van die 10 woorden heeft gestaan, hoe ze het hebben willen volgen of niet. Dat is allemaal even nu niet aan de orde. We zien gewoon dat de uitwerking van die 10 woorden mislukte. En dan, als je het dan gaat vergelijken, je ziet wat Israël gebeurt, dan zou je kijken kunnen naar jezelf als gelovige. Ik denk dat we allemaal de behoefte hebben, de drang hebben om te willen wandelen in liefde. En hoe kom je daar nou toe? Hoe kan je in je wandel die liefde van God, die uitging naar jou en uitgaat naar jou en alle die je lief zijn, en waarvan je ook weet dat het uiteindelijk voor allen geldt. Hoe kan je die nou leven, die liefde? Hoe kan dat de kracht in je leven zijn? En dan zie je dat het niet een kwestie is van alleen maar gerechtigheid, beseffen wat het is en kunnen formuleren en waarderen. En het is ook niet voldoende om, als het ware, het ideale patroon te kennen. Als ik het zo doe, dan kom ik er. Hè? En dat is het eerste. En het tweede punt wat er dan bij komt. Wandel is altijd iets wat verbonden is met het evangelie. Wandel staat er nooit los van. Want wandel komt vanuit datgene wat het evangelie aandraagt in ons tot ontwikkeling. En ik denk dat dat dingen zijn om goed te overwegen. Als je naar jezelf kijkt, als je kijkt naar je leven, als je dat voor Gods aangezicht doet, dan zie je: Vader, ik kom alleen maar tot vrucht als ik me laat leiden door u. Ik kom alleen maar tot vrucht als ik besef wat uw woord zegt. Als ik uw geest krijg, als ik, dan noem die dingen maar op. En dat is het mooie, dat het jaarthema was opdat wij weten. En soms is het heel simpel om erbij te zetten opdat we leven wat we weten. Nou, dat was even de eerste paar woorden die ik u wilde zeggen. Laten we dan gaan kijken naar die 10 woorden. Wat we dan in bepaalde kringen de 10 geboden noemen. En waar hadden die 10 woorden nou mee te maken? Nou, ik denk dat het te maken had met dat ze gebaseerd waren op wie is God nou? Hoe zit het met het wezen van God? Dat wordt in die 10 geboden onthuld. En als je dan bijvoorbeeld wat ik net noemde, Leviticus 19 zou lezen, waar staat: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan zie je dat het te maken heeft met bijvoorbeeld dat begrip, hè, van waarheid. Dat het te maken heeft met Gods heiligheid. En als je dan denkt over Gods heiligheid en daar dingen bij gaat invullen. Want God zegt, hè, ik ben heilig. God is een heilig God. En wat is nou het kenmerkende van die heilige God, als ik het zo mag zeggen? Dan kom je te spreken over begrippen als barmhartigheid. Dan wordt het bepaald in hoge mate door een begrip als liefde. En ik denk dat dat hele wezenlijke zaken zijn. En als je dan kijkt, want daar zijn we mee bezig. We hebben een aantal jaren met elkaar nu de Romeinenbrief open. En als je dan gaat kijken, en dat is al diverse keren, heeft dat ook bij elke spreker klinkt dat. Als je kijkt naar wat we aan het doen zijn, we zitten midden in Romeinen 12 tot 16. Dan zie je, waar zijn die aanwijzingen die Paulus daar geeft op gebaseerd? Op de boodschap van de gerechtigheid van God. En dan zijn er woorden die je leest, zijn dat woorden die je proeft. Nou, we hebben natuurlijk met elkaar Romeinen 3, kennen we. Hè, en het is een bijzonder hoofdstuk, hè, vanaf 21 tot en met 28 helemaal. He, maar ook wat bijvoorbeeld staat in Romeinen 1 vers 17. En ik leg dat even neer zodat je het zelf kunt nakijken. Maar het hele bijzondere is dat, datgene wat Paulus zegt te maken heeft, gebaseerd is met allebei zijn benen staat op de gerechtigheid van God. En als je met elkaar, en dat zou ik zeker doen, als je dat met elkaar dan hoort, dan zou je kunnen zeggen, dan doen we die schrift open en dan kijken we wat Paulus zegt in Romeinen 1, of Romeinen 3, vanaf die versen 21 tot en met 30. Gewoon eens lezen wat er staat. Dat hele bijzondere, en ik heb er onlangs over mogen spreken, maar dat hele bijzondere, dat thans is echter buiten de wet om. Gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid van God door het geloof, en dan niet in, maar er staat heel duidelijk in de grondtekst, door het geloof van Jezus Christus. Voor allen, en letterlijk staat er dan bij, op allen die geloven, want er is geen onderscheid. En ik denk dat het bijzondere is, er wordt niets geëist. God geeft gerechtigheid. En ik denk dat dat een hele bijzondere zaak is. Dat de woorden die Paulus hier spreekt, in het Romeinen 3, dat zijn woorden die we niet genoeg kunnen bestuderen. Het zou vreselijk zijn als een gelovige zou denken, oh ja, die heb ik al een keer gelezen. Maar als je het nou hebt over wat doet me groeien, wat baseert me, laat me staan met twee benen op vastheid, dan is dat die gerechtigheid van God. Want ik denk dat dat nodig is in die Romeinen 1 tot 8, in die eerste hoofdstukken, dan zag je dat handelen van God in rechtvaardiging, in verzoening, in verheerlijking. En het is zo'n signaal, niet door de wet rechtvaardig, maar door het geloof van hem. En ik denk dat dat het punt is, dat we daar moeten zijn. En ik denk dat het mooie is dat we zicht hebben gekregen op die liefde van God. Dit is niet iets wat een mens zelf kan, maar dit is iets wat God in een mens laat. Ja, misschien zeg ik het een beetje raar, maar laat ontstaan wat in een mens groeit door met God verbonden te zijn, door zijn geest te hebben die je leidt en in het overdenken, die je bij de schrift brengt en dat laat lezen. Het is niet iets wat in de menselijke natuur zit, dit moet erin gebracht worden. En ik denk dat het heel bijzonder is, dat fundament waar wij op mogen staan en waar wij in mogen leven, dat is niet een kwestie van dat krijg je door zelfascese of zelfdiscipline of wat dan ook. Maar dit is iets wat God geeft. En ik denk dat dat bijzondere zaken zijn. En ik denk dat dat het enorme is dat we hebben mogen ontdekken dat we liefde van God krijgen. Dat hij ons leidt door zijn geest. En dan wil je alleen maar weten, wie bent u, wat staat er geschreven, wat zegt me dat over u. En dan is dat niet van het komt wel goed. Nee, vader, ik wil weten wie u bent. Ik wil me aan u toewijden. Ik wil me aan u geven. Bepaalt u het, vader, in mijn leven? Nou, wat ik net met wat woorden probeerde te omcirkelen, dat is eigenlijk wat je ziet dadelijk met het nieuwe verbond. Dan geeft God Israël een nieuw hart en een nieuwe geest. En dat kan je dan zeggen en weten, maar mij viel ineens op dat in Ezechiël 36 staat, dat God Israël een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven. Waar komt die geest dan vandaan? God geeft van zijn eigen geest. En dan komt het moment aan het eind van het handelen van God, dat liefde in die mensheid zal opkomen, omdat God het erin gezaaid heeft. Het is een geschenk van God. En dan komt het wel op een natuurlijke manier uit onze gezindheid. Maar dan moest het er wel eerst door God ingebracht worden. Ik denk dat sommige woorden die kun je heel goed misschien omschrijven. En op schriftplaatsen nalezen. Maar het is zo bijzonder als je ontdekt dat God een God is die handelt. En dat God een God is die lief heeft. En dat God een God is met wie je... Ja, die relatie met je wil aangaan, met wie je wil leven, met wie je optrekt elk moment van je dag waarin je hem betrekt bij de dingen die er zijn. En al die prachtige woorden die Paulus schrijft. Want je zou eigenlijk zeggen met de Romeinen 3, als je dat leest. Dat haalt de last van je schouders, de druk uit je rug, dat haalt de kramp uit je nek, dat geeft je rust. Want het is door het geloof van Jezus waar ik aan mag geloven. En God rekent me dat toe. God eist niet, God geeft. En dan zie je, dan word je overtuigd van. Want we zitten nu in het lichaam van vernedering. Dan worden we overtuigd van, het is die liefde van God. En die liefde van God gaat in ons aan het werk. In het leven van een gelovige wordt dat ontwikkeld. En dat gaat uitwerken, doorwerken. Omdat je constant ziet. Zo diep zit het, Vader. Zo ver reikt dat, Vader. Zo gaat u uw weg met allen uiteindelijk. En dan kan je zeggen, ja, het is in de mate waarin je het gelooft, ja. Want al gelovend, al bezig zijnd met dat woord, reikt God de zaken aan die je nodig hebt en ontwikkelt zich dat in je leven. He, dat zegt Paulus in die Romeinenbrief. En als er één brief me lief is, dan is het die brief wel. En hij zegt dat ook in Efeze 5, vers 1 en 2, waar dan staat, wordt dan navolgers van God. En ik lees de letterlijke vertaling. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. Er zullen mensen hier blijven haken. Dus ik ben een geliefd kind. Ik ben een kind van God van wie gehouden wordt. Van wie Vader houdt. Word dan navolgers als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. En dan zet God dat grote beeld neer. Voor ons aangezicht staat daar de Zoon, zoals ook Christus jullie lief heeft. En zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Dat is een leven tot eer van hem, die aangename geur. En ik denk dan, word dan navolgers van God. Dan krijg je dat prachtige beeld dat er gemelijk vanuit de Hebreeuws verklaard kan worden, dat God houdt ons vast met een open hand. En wij mogen dat ook doen, elkaar vasthouden met een open hand. Dat is ruimhartig zijn ten opzichte van elkaar, omdat hij ruimhartig is ten opzichte van ons. En ik denk dat dat het enorme is. En misschien is dat ook uw gebed, dat je dagelijks bidt, Vader, mag ik op de plaats waar u me hebt neergezet. Niet alleen spreken van u, maar ook laten zien wie u bent. In uw genade, in uw liefde en al die woorden die Paulus ons dan aanreikt. We mogen op de plek, en dat is dat worden. Word dan navolgers van God. Dat is een proces dat hij in ons leven inzet. En af en toe kom je bij me en zeg je, Vader, het was vandaag weer niks. Ik wilde zo graag u navolgen, maar. En dan kun je met hem, dat vind ik zo bijzonder, bij God binnenlopen en praten over de dingen. Waarom was ik nou vandaag zo ongeduldig met? Of waarom? Die dingen kun je gewoon met Vader bespreken. Wilt u het me beter uitleggen, Vader, dat ik het zie? Mag ik wandelen in de liefde? Zoals ook Christus lief heeft. Mag ik tot eer van u zijn? En ik denk dat dat enorm is. Liefde van God voor jezelf beseffen, liefde van God voor de ander beseffen. Denk wel eens, als je dan zo'n gesprek hebt, en het kan in alle mogelijke vormen zijn, en je praat zo met elkaar en je praat over het leven dat je leiden mag als gelovige, over datgene wat God in jouw leven, het leven van degene die je kent en lief hebt, doet. Dan denk ik, Vader, dat is bijzonder, moet je horen hoe u snijdt het toe op mij. Zo snijdt het ook toe op hem en haar. U werkt dat uit in het leven van ieder van ons. Dus de kracht van ons leven is gewoon, Vader, we mogen op u zien en het van u verwachten. Het is. Wat is dan? We zien Christus voor ons staan. Het offer van Christus, dat is een voorbeeld voor onze wandel. En tegelijkertijd, wat deed hij? Hij gaf zich over. Zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven. Als we dat gaan realiseren, dan is dat de kracht in ons leven. En dan kun je inderdaad zeggen, als dat de kracht in je leven is, beseffen, Vader, u deed het zo. En u wilt het in mijn leven, in ons leven ook uitwerken. U geeft de voorbeelden in mijn leven duidelijk te zien. Dat is dus de kracht die u geeft. En dan kan je je voorstellen dat Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud, hè, letterlijk naar binnen in redding voor een ieder die gelooft. Bij krachten staat het woord dynamisch, dat wij kennen bijvoorbeeld in dynamisch en ook in dynamiet, maar dat is weer zo slopend, maar dynamisch, het is krachtig. En dan zie je inderdaad dat het uitwerkt. En het andere woord, wat uit 1 Korinthe 1 vers 18 komt, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden, die gered worden, is het een kracht Gods. Dat woord van het kruis, de weg die Vader met de Zoon ging, die God met Jezus Christus ging, die weg via Golgotha, die weg aan het vloekhout kwam. En dat is juist datgene wat ons in staat stelt om. Dat woord des kruises is inderdaad een dwaasheid, maar voor hen, voor wij, voor ons die behouden worden, die gered worden, is het een kracht van God. En ik denk dat dat het mooie is. Wat is nou het fundament, want ik praat gewoon wat hardop, maar wat is nou het fundament voor wat er in de Romeinenbrief over liefde wordt gezegd? Dat is een van die hoofdstukken die misschien ook bij u in uw leven heel belangrijk is geworden. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, dus toen was ik niet rechtvaardig, toen bakte ik er niks van, het was niet goed, toen we nog zondaren waren, ik zat ernaast steeds weer, doordat Christus, toen we nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Dat was zijn liefde, hij gaf zijn Zoon. En ik zat laatst onder het gehoor van een spreker die ook de boodschap van Paulus kent en leeft. En die zei, God had zelfs zijn enige Zoon gegeven, al was je maar de enige op de hele wereld of in de hele kosmos, zou hij jou zijn Zoon gegeven hebben om jou. En dat zijn dan momenten dat je denkt van ja, wat een oneindig grote liefde, Vader. U bewijst uw liefde jegens ons, doordat Christus, toen we nog zondaar waren, voor ons gestorven is. En ik denk dat het machtig is. Dat is een evangelie. Dat is werkelijk een goed bericht. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En als je de eis der wet leest, dan zou je eigenlijk daarnaast voor jezelf als aantekening moeten maken, misschien wel Romeinen 13 vers 9. Waar staat, want de geboden: gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling der wet. Dat is het, die liefde. Datgene wat Christus deed, wat de Zoon deed aan het vloekhout. In die ultieme liefde zichzelf compleet geven. Opdat uiteindelijk de cirkel zo getrokken kon worden dat geen schepsel er buiten zou vallen. Soms kun je jaren bepaalde teksten lezen en ineens gaan ze weer heel anders tot je hart spreken. Dat had ik met Romeinen 3. Dat begon in de zomer, als je dan bezig bent met dingen en tijd hebt om eens na te denken. En niet haast hebt omdat dingen moeten, maar tijd hebt om het te laten komen. Dat je dan ziet dat loflied wat Paulus aanheft op de gerechtigheid in het Romeinen 3. Denk, Vader, ik dacht dat ik het wist. En dan gaat zo'n tekst waar je dan ineens weer mee bezig gaat, dat gaat dan ineens werken. Daar gaat stof vanaf. Dat gaat weer glanzen, want je neemt het in je handen. Je keert het om en om en om en je wil weten wat er staat. En dan dan denk je, ja, het is waar. Wat Paulus daar zegt, daar groei ik van. Dat komt alle boosheid te boven. Dat mededogen van God. En dat ik daar dan over gesproken heb. En daarvan gelezen heb. En het open heb gehad. En over het vader over gepraat heb. Dan ben ik soms zo stom verbaasd dat ik 2 tellen later zo ongeduldig ben met een ander. Ik denk, vader, wat heeft u een recht, bij wijze van spreken dan, hè, om ongeduldig te zijn met mij. Maar ik weet het, alsjeblieft mag ik het ook leven. Opdat we leven, dat we weten en leven. Mag het praktijk worden, vader. En dan krijg je, want het waren toch woorden die je straks zult tegenkomen in de 2 versen die ik met je wil bespreken vanavond. Dan kom ik bij vers 14. En dan staat er dan, ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, hè, die iets als onrein rekent, is het onrein. Kijk, we leiden allemaal ons leven. En er zijn steeds momenten dat je dingen doet waarvan je denkt, vader, dat geeft u geen blijdschap, dat had ik niet zo moeten doen. En dan is dat wonderlijke. En niet dat je daarop gaat rekenen, want dan snap je het denk ik niet. Maar je realiseren een gegeven ogenblik dat niets wat ik doe kan mijn relatie met hem veranderen. Ik mag weten, hij is mijn Heer. Hij heeft me gekocht en betaald. En wat Paulus luid en duidelijk zegt in Romeinen 14 vers 8. We zijn des Heren, we zijn van hem. Niets kan die positie bederven of verspelen. En dan kom je. En ik zoek het even op, maar het is zo'n enorm vers. Dat staat in Filippenzen 2 vers 11. Dat is ook zo'n brief. Je zou toch niet moeten denken dat je leven zou moeten zonder zo'n brief. Hoe zou je moeten leven zonder de woorden van Paulus? En wat zegt hij dan in Filippenzen 2 vers 11? Hè, en dan gaat het naar dat machtige moment toe. Hè, dat alle tong zal belijden. En wat zal straks door al zijn schepselen beleden worden? Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. En ik denk dat niets daartegen op kan. Dat is de weg die God aan het gaan is. En een gelovige is iemand die ervan gehoord heeft en daarvan leven kan. Ermee leven wil. En soms, ik had de radio aan. Ik weet niet meer welke omroep het was. Maar er werd een lied gespeeld. Wat je dan opgewekt maakt. En daar werd gezongen en dat was een refrein dat sprak me zo enorm aan, want het stond namelijk haaks op de rest van het lied. Ik denk, ze weten niet wat ze zingen in het refrein, want het is precies wat er staat. En wat ik doe of laat, uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer. En dan hoor je zo'n lied, ik heb het 5, 6 keer gedraaid, toch alleen in de auto, flink hard. Dus uw liefde wordt niet minder of meer. En je dat realiserend is niet, oh dan kan ik mijn gang gaan. Nee, vader, mag ik alsjeblieft heel dicht bij u blijven en het van u verwachten. Die relatie met hem verandert niet. En we hebben allemaal zo de dingen die we zeggen die we niet hadden moeten zeggen. Ons ongeduld laten loskomen terwijl we geduld hadden moeten hebben. Dat is wat God wekt aan vrucht in ons. Als facet ervan. En als nou dat zo is, hè? Als de relatie met hem niet verspeeld kan worden door iets wat we doen, dan moeten we toch letten op die zwakken in het geloof. Want het kan zijn dat wij denken, oh het kan wel, maar dat je door het te doen de zwakken in het geloof bederft, om laat vallen. Ik vind het zo bijzonder dat niets wat wij doen kan onze relatie met hem veranderen. Maar het doet zo'n pijn als je vader aan moet spreken en zeggen, vader, dit was tot oneer wat ik deed. Ik wil tot eer van u zijn. Genade is niet van, dat is zo'n ontzettende lelijke misvatting. He, van dan kan je gang gaan. Nee. Als je de liefde van God kent en je kent de genade en je weet van gerechtigheid en al die zaken meer, dan wil je alleen maar heel dicht bij hem blijven. Dan wil je juist die relatie met hem. En dan weet je ook, met alle fouten die je maakt, ik kan terugkomen. U staat al op de uitkijk. Die relatie met hem, dat is iets waar we blij van mogen zijn. Waarvan je hoopt dat een ander dat ook kent, kennen gaat. Dat een ander het ziet aan ons, dat we van hem zijn. Het gaat niet omdat we dat aureooltje boven ons hoofd hebben, maar omdat we de plek waar we staan en de dingen die we zeggen tot eer van hem zijn. Vers 14 zegt, ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Als je dat zou nalezen, onder andere in het concordant commentaar van Nog, dan zegt hij, de door de wet ingestelde verschillen tussen zaken die rein en onrein geacht worden, zijn niet op hun plaats in het tijdperk van de genade. Daarom is voedsel volgens voorschriften nooit onrein. Er is slechts sprake van een geweten dat niet goed geïnstrueerd werd als het zaken als onrein ziet. Snel gezegd, maar wel goed om over na te denken. Dus zaken als rein, onrein en al die zaken meer, dat was de manier waarop God met het volk aan het werk ging. Dat is wat hij heel duidelijk zegt. Dan zegt hij ook daarna, de gelovige die in het geloof volwassen is, houdt er rekening mee. Want het kan wel zijn dat jij het volledig aankunt, maar God zet je misschien naast mensen die dat niet kunnen. De vrijheid om iets te eten, ook weer nog, dat niet toegestaan is, zou geen inbreuk moeten maken op de vooroordelen van anderen. Zij die een geweten hebben dat rekening houdt met het eten van bepaald voedsel, zijn snel gekrenkt. Wat doe je nou? Dat eet je toch niet? Of dat doe je toch niet? Wij zouden niet op onze rechten moeten gaan staan. En daar komt denk ik het punt waar het om draait. We zouden niet op onze rechten moeten gaan staan. Maar veel eer van onze vrijheid af moeten willen zien, hè, om de religieuze gewetensbezwaren van onze medegelovigen. Als het is dat je het laat om die reden, dan zit het op een hele andere manier in elkaar. Er zijn mensen die in bepaalde kringen waarbij bepaalde dingen niet worden gegeten, en wat men dan niet begrijpt als het wel wordt gegeten. En dan gaan we even niet in details treden, want daar gaat het me niet om. Maar op een gegeven moment hou je daar rekening mee. En niet om omdat je ze lief hebt. Omdat ook God met hen hun weg gaat. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Paulus zegt dat nog een keer in de Galatenbrief. En dat is ook zo'n mooie tekst. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Misschien begrijp je ook waarom ik de inleiding nogal lang genomen heb. Wat dingen gezegd heb die dan hier gewoon context krijgen. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En ik heb net laten zien dat Christus het nog ruimer trekt. Hebt u vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En ik raakte van onder de indruk als ik dan lees hoe in landen waar christenen vervolgd worden. En soms heel rigoureus vervolgd worden. Dat er geen ogenblik dan dat je dan iemand ziet die zijn vrouw verloren heeft. Of ze hebben zijn dochter met zuur besprenkeld of wat dan ook. Hè, omdat ze van Jezus wilde zijn in een moslimland. En dat die man dan zegt, denk ik van, dat is, ik bid voor ze. Want ik wil doen wat mijn Heer deed, ik bid voor ze. Nou, dat zijn van die dingen die je dan ziet. En dan denk je daarna. Maar Paulus zegt dus, gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Maar heel mooi, gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En ik denk dat dat het is wat Paulus ons leert. Liefde, genade, verzoening. He, wat Titus 2 vers 12 zegt. He, die genade verschafte ons de vrijheid, maar tegelijkertijd, en die zei alles is geoorloofd, maar tegelijkertijd is die genade ook iets wat ons opvoedt. En wat Paulus ook al gezegd heeft aan de Korintiërs, op twee plaatsen, 6 vers 12 en 10 vers 23, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Ik denk dat het dingen zijn waar we mee bezig mogen zijn. En ik vind het heel bijzonder dat Paulus hier echt heel erg in die praktijk zit. En soms lees je dan ineens in een preekvoorbereiding of zo een stukje tekst van een broeder die dat heel goed aangeeft. Maar goed, we gaan naar vers 15. 15a om precies te zijn. Want indien uw broeder door iets wat gij eet gegriefd wordt, letterlijk bedroefd is, wandelt gij niet meer naar de eisen der liefde. Heel simpel vertaald, de herziene statenvertaling. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Gewoon Nederlands is dat. Waarmee het woord ijs, hè, waar eigenlijk maar staat overeenkomstig, waarmee het woord ijs wegvalt, want dan moet er weer wat. Dat staat er dus niet. Ik ben dan zo blij dat er in zo'n herziene statenvertaling mag klinken. Hè, maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Met andere woorden, je kunt er wel allerlei beeldspraak op loslaten, maar dan wil je toch niets anders dan het laten, omdat je de liefde laat prevaleren. En dan krijg je weer wat ik net al las, en wat ik, daar zitten bepaalde dingen in dit gedeelte van die Romeinenbrief steeds weer. Efeze 5 vers 2, wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven. Dat zijn verzen om, dat betekent dus gewoon je overgeven. Mag ik het zo zeggen? Het voorbeeld van Christus volgen. Gewoon wandelen in liefde. Gewoon wandelen in liefde, ja. En dan staat er zoals ook Christus. Dat woordje zoals, dat is een Grieks woord dat je, waarin het begrip meer zit. Nou, en ja, dan kan je denken van ja, je hebt een kopie van een origineel. Ja, als dat klaar is, dan ga je het vergelijken met het origineel door het erop te leggen. Je legt het neer op het origineel. En als het een goede kopie is, dan klopt het tot in de details. Dan stemt het er helemaal mee overeen. Maar hier gaat het niet om zoiets als wat ik net zei. Maar het is meer dan alleen maar simpelweg kopiëren. Of een voorbeeld navolgen. En dat zegt dan broeder Huff, van wie ik dat voorbeeld genomen heb. Het origineel werkt in ons en brengt in ons die kopie tot stand. En wat is dan het origineel? Wat werkt er nou in jou en mij? Dat is Christus' liefde om voor zondaren te sterven. En dat origineel, dat Gods liefde, in Christus uitdrukt om voor zondaren te sterven, dat wekt in jou en mijn leven geestelijke kracht. En die geestelijke kracht vertaalt zich dat je gaat wandelen in die liefde die in overeenstemming is van hem, met zijn liefde. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk kan maken. Dat is zo bijzonder. Je hoeft niet alleen maar simpel, als Paulus zegt, word dan navolgers. Het heeft zoveel rijkers te zeggen. Maar God komt met zijn geest in ons en werkt het in ons uit. Het origineel, die liefde, werkt in ons uit. En dan krijgen we dat we wandelen liefde zoals Christus lief heeft. En zich ter wille van ons heeft overgegeven. Dat is kracht. Er zit echt kracht in dit soort zaken, als je dat goed je realiseert. En eigenlijk is dat heel concreet vertaald naar de praktijk. Je mag gewoon op de plek waar je bent genieten van de volheid van Gods genade. Het is werkelijk overstelpend, overvloeiend. Die genade van God. En hoe die ons compleet maakt in Christus. Hoe we compleet aan het worden zijn in Christus. En juist als je dat realiseert. Wandelend in liefde maak je niet de fout een broeder te laten struikelen. En dan krijg je, het is onvoorstelbaar, maar ik denk, weer die Efezebrief, hè. Efeze 3 vers 17 zegt, want dat geloof van jou en mij is in liefde geworteld en gefundeerd. Het is erin geworteld, daar krijgt het zijn groei vandaan, en het is gefundeerd, het vindt er zijn fundament. En daarom is het bijzonder als dan het werkt in ons. Als dat origineel dat uitwerkt in ons. In een wandel en in een dienstbetoon. In overeenstemming met die liefde. En dan krijg je een vers, en daar heb ik al een paar keer op geduid, dat is 2 Korinthe 5. Ook zo'n vers waarvan ik denk, moet ik nog eens nader naar kijken. Maar wat staat er dan? Want de liefde van Christus dringt ons. Is dat een datgene, als we mensen ontmoeten, kan gelovigen zijn, kan iemand zijn die op je werk tegenkomt, een collega of buren of wat dan ook, dringt de liefde van Christus ons. En wat is dan datgene wat Christus deed? Daar we tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. En wat is het kenmerk? Hij is gestorven, die ene is gestorven voor allen, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat is al een zo'n volgende enorme stap. God is aan het werk. En wat zou het enorm zijn als jij en ik op de plek waar God ons neerzet laten zien wat die liefde van God inhoudt. En dan is het gewoon zo, wat er staat, we wandelen in overeenstemming met de liefde. En ik denk, als nou die liefde van zo motiverend is, die kracht is in je leven, in jou en mijn leven, en daar gaat uitwerken, dan zijn er zaken die dan ineens zicht geven op een ander. Ik kwam dat tegen in een voorbeeld van een Amerikaanse schrijver. Die zei, we veroordelen zo snel. We zijn zo ongeduldig met een ander. Dat denk ik dan wel eens, waarom ben ik nou zo snel mijn geduld kwijt met anderen? Dat heeft u nou nooit. God is niet een God die door zijn geduld heen is. Maar ik denk dan, en ik citeer nou de schrijver die ik bedoel, we veroordelen een man omdat hij vanmorgen gestruikeld is, maar we zagen niet de klappen die hij gisteren kreeg. We veroordelen een vrouw omdat ze mank loopt, maar we zien niet het spijkertje in de schoen. We spotten met de angst in hun ogen, maar hebben geen idee hoe vaak ze hebben moeten duiken om stenen of pijlen te ontwijken. Maken ze te veel lawaai? Misschien zijn ze bang dat ze opnieuw genegeerd worden. Zijn ze te verlegen? Misschien zijn ze bang opnieuw te falen. Te langzaam? Misschien zijn ze de vorige keer toen ze te snel gingen gevallen. Je weet dat niet. Alleen degene die gisteren hun stappen gevolgd heeft, kan hun rechter zijn. Want wij zijn niet alleen op de hoogte van gisteren. We weten ook niets over morgen. En ik heb dat eerder geciteerd. Durven wij een boek te beoordelen, terwijl er hoofdstukken nog niet geschreven zijn? Moeten we een oordeel uitspreken over een schilderij terwijl de schilder de kwast nog in zijn hand heeft? Hoe kun je een persoon afschrijven als Gods werk nog niet af is? En dan kom je echt bij dat machtige woord uit Filippenzen 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Zomaar een voorbeeld dat me enorm aansprak. Toen ik nadacht over ongeduld en dat soort zaken. En ik denk dat het enorm is jij en ik, die steeds meer wandelen, willen en gaan, omdat Hij dat geeft in ons, naar de liefde, niet meer leven voor onszelf, maar voor Hem. En dan zegt 15b, want ik heb 15a nu gehad, breng niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Ja, ik vlucht even naar de Statenvertaling, waar gewoon staat in recht voor zijn raad Nederlands: richt door uw eten niet hem te gronden. Nou, dat is luidend duidelijk. Voor wie Christus gestorven is dan. En dat is een punt: voor wie stierf Christus? Ik denk dat het gaat om het antwoord op die vraag. Want zou het nou niet zo zijn dat jouw en mijn houding bepaald wordt door het inzicht dat Christus ook voor hem stierf? Dat bedoel ik een beetje met dat stukje van daarnet. Komt trouwens uit een boekje dat heet In de greep van genade. En ik denk dat dat punt is, hè? Als je gaat kijken naar elkaar. Ik heb met mensen gesproken, veel mensen gesproken van de zomer. Of in de zomer in Maren of in andere contacten die ik had. En dan is het heel, dan kan je op een heleboel details en verschillen gaan letten. Maar telkens weer realiseerde ik me: Christus stierf voor jou, net zoals Christus stierf voor mij. En ik denk als je dat je gaat realiseren, voor wie stierf Christus nou? Dat maak ik niet uit voor wie wel en voor wie niet. Maar u gaf uw zoon voor allen. En u werkt dat uit. En ik denk dat het goed is om dat je zo te realiseren. Die ander heeft u net zo hard nodig, vader, als ik u nodig heb. En of ze nou sterk zijn of zwak in het geloof, je bidt voor ze. Je hart gaat voor ze uit. Je hebt ze lief. En dan leer je, dan wil je in geduld en mildheid met die ander omgaan. Zonder jaloezie, wat is dat? Een verdervende kracht. Wat sloopt dat? Relaties tussen mensen, jaloezie. En soms heeft dat de meest vreemde gedaantes. Maar soms moet je het masker eraf halen om te zien dat het jaloezie is ten diepste. Maar lees maar wat Paulus zegt in 1 Korinthe 13, vers 4 tot 7. Maar zo mogen we met elkaar omgaan. Wat Paulus daar schrijft over de liefde, weet je wel. In geduld en mildheid omgaan met de ander. Zonder jaloers te zijn op wat hij of zij doet of kan. Maar blij te zijn om datgene wat God geeft. Zonder onszelf te zoeken. Weet je wel, dat bekende: zij zoekt zichzelf niet. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde is niet egoïstisch. Dan hou je alleen maar van jezelf. Maar liefde zoekt zichzelf niet. En dat zeg je dan ook in een huwelijksgesprek, in een trouwgesprek. En ook in andere dingen. Liefde geeft. Geeft en geeft. Je zoekt jezelf niet. En ik denk als we dat soort zaken. Ik vind het zo bijzonder dat de weg die Paulus hier wijst. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Dat is de ene kant van de zaak. Dat mogen we weten. Sterk of zwak in het geloof? We hebben lief in mildheid, in geduld. We zoeken onszelf niet. Maar tegelijkertijd weten we ook, en dat is zo'n enorme ruimte is dat, God wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis de waarheid komen, hè, 1 Timotheüs 2, en dat Christus zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En dat allen kan je niet limiteren door het te beperken tot gelovigen, dus dat allen. En ik denk dat, nou ja, de liefde van Christus, die is voor, hij is één voor allen gestorven. Dat is die liefde van Christus, die gaf zichzelf helemaal, zelfs zijn leven. En dus dat 2 Korinthe 5 vers 14, dat is die liefde van Christus. En dan zou je gewoon jezelf kunnen afvragen, is mijn wandel nou in overeenstemming met de liefde van Christus? Is mijn liefde geduldig en onzelfzuchtig betrokken bij die ander? En dan krijg je toch wat 1 Korinthe 9 vers 19 zegt. En dat vind ik zo bijzonder. Zo wijst Paulus ons soms in één zinnetje. waarom het gaat. Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. En dan de rest van het verhaal. Maar ik heb mij met allen dienstbaar gemaakt. God had hem in de ruimte gezet, in de vrijheid gezet. Hij wilde dienen. En ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van wat Paulus er even in een zinnetje. Zo werkt het bij hem. Hij wilde dienen. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar een zaak als geduld, een zaak als genadig zijn ten opzichte van anderen. Dat geldt ook ten opzichte van hen die op vleeselijke zaken gericht zijn. Kun je geduldig en genadig zijn ten opzichte van ongelovigen die je honen. Zelfs heel veel behandelen. Dingen zeggen van God, dingen zeggen van zijn zoon. Die je midden in je hart treffen, want je houdt van hem. Dus aan de ene kant heb je daar dat lijntje van, ik wil wandelen in liefde. Hoe? Zoals Christus. Wandelt in liefde zoals Christus jullie lief heeft. Ik wil me overgeven. Zoals hij zich te willen over van ons overgegeven heeft. Maar in liefde wandelen. Dat is, ik wil staan in dat geloof. Want het is het geloof van Jezus Christus waaraan wij mogen geloven. Ik wil weerstaan in die boze dag. Wat Paulus zegt in Efeze 6 vers 17. En wat we in Romeinen 12 vers 9 lazen al eerder, afkerig zijn van het kwaad. Ik had een heel gesprek met een broeder over internet. Ik had een gegeven moment een opmerking gemaakt over die meneer in Noorwegen die zoveel mensen van het leven beroofde. En dat manifest dat hij schreef, dat stond breed uit op internet. En toen las ik, geef ik een opmerking, en dat, daar verwees ik naar, dat iemand zei van, waarom hebben ze dat niet van internet afgehaald? Waarom hebben ze die ellende laten staan? En toen schreef die broeder, ja, je hebt dat gezegd, maar mag ik je wat vertellen? In al die rottigheid die er ook staat op internet, staat tegelijkertijd de boodschap van genade, liefde en verzoening. Die klinkt breed uit en vrij uit. Hij zegt, dat vreselijke is er. Maar tegelijkertijd is er de ruimte om dit te zeggen. Dit te mogen herhouden. En dan kan het dus inderdaad voorkomen dat je de boodschap van genade, liefde en verzoening herhoudt. En dat de provider zegt, dat wil ik niet horen. En het dus eraf haalt. En dan kan je dan wel inkruipen en dan zeggen, dat kan toch niet. En dan wordt het wel weer uitgezonden. Maar zo snel kan het zijn dat men ineens zegt, van stop er maar mee. Dus hij zegt, niet te snel zeggen, je moet het verbieden, want dan krijg je namelijk het moment dat ze ons gaan verbieden die boodschap van Paulus uit te zenden. Nou goed, dus even een terzijde. Maar ik vond het eigenlijk wel goed, ik heb me bedankt voor de les die hij me leerde, want ik had het zo niet gezien. Geduldig en genadig. Dan betekent dat een zaak is die God in ons hart wil geven. En ik denk, als ik nou ongeduldig ben, waar is dan mijn wandel in liefde? En ik denk, ja, soms heb je even een beeld nodig, een metafoor nodig, zoals dat stukje wat ik net las. God is aan het werk. En zoals ik nog een hoop moet leren. En weet dat ik het bij hem moet zoeken, want anders komt het niet. Zo is hij met jou, met een ieder bezig. En dat betekent dat liefde de kracht is die in ons leven mag werken. Zijn liefde. Het is bijzonder dat we, omdat Christus voor ieder mens stierf, dat we leren de persoon lief te hebben, de zondaar lief te hebben en de zonde te haten. En ik denk, hoe kan nou iemand wandelen in liefde zonder bekend te zijn met de liefde van God? En hoe bleek die liefde van God? Hij gaf zijn zoon voor ons. Uiteindelijk gaf hij zijn zoon voor alle natuur. En dan is liefde iets heel anders dan wat men ervan maakt. Want heel veel liefde die je ziet bijvoorbeeld in een serie of in een film of wat dan ook, dat is dan wel liefde Zo wordt het tenminste genoemd, maar het heeft meer te maken met ik zoek mezelf. Eerzucht, zelfzucht. Maar de liefde van God, dat is het bijzondere van gelovigen, is geven, weggeven, er zijn voor een ander. Niet ik, maar jij. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Als jij en ik geloven dat Christus voor je stierf, voor ons stierf, dan werkt God in ons hart een nieuwe liefde uit, een nieuw soort liefde uit. En dan geeft hij in het leven dat we met hem hebben, in het geloofsleven, zijn geest om te verstaan wat er staat, en het gebed in ons hart om dat wat we horen, dat het gestalte mag krijgen in ons leven. En dat we steeds meer en meer, en ik heb het hart nodig om dat telkens weer elke dag te horen, meer en meer overkomstig die liefde te gaan wandelen. Tot zover.